Goedemorgen allemaal. De titel van de prediking van vanmorgen is Vurig voor Jezus in de kracht van de Heilige Geest. Onze tekst is uit 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 14. Zullen we die staande lezen, voor zover mogelijk. De tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 14. Staat boven opwekking tot standvastigheid. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is, en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. Ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere. En ook niet voor mij, zijn gevangenen, maar leidt met mij verdrukking om het evangelie. Overeenkomstig de kracht van God, of door de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Waaronder ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is, mijn pand, bij hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. U mag gaan zitten. Zullen we tot de Heere gaan om hem een zegen te vragen over zijn woord. Vader, we komen voor u, niet als vreemdelingen, ook niet als vijanden, maar als kinderen van u. O Heere, de koningen en de presidenten van deze wereld staan op grote afstand van ons, maar u, de koning der koningen, spreek tot ons persoonlijk. O Vader. Uw naam is wonderbaar. En toch spreekt u tot mensen zoals wij. Omdat u ons wonderbaarlijk gered heeft. Vader, als er mensen zijn die u niet kennen hier. Red hun ook wonderbaarlijk. Dat ze ook de overtuiging in zichzelf mogen hebben dat zij kinderen van God zijn. Vader, als we spreken vanmorgen over een heilige roeping, om vurig te zijn voor u, o Heere Jezus, op elk moment, bekrachtig ons dan, niet alleen door kennis, maar ook door uw Heilige Geest, dat we vernieuwd zullen worden en bekrachtigd om het leven te leven wat u, o Heere Jezus, hier leefde. Dat u werkelijk een brandend licht was in deze wereld. En dat velen naar u toe kwamen. Sommigen konden het niet verdragen en verafschuwden u. En anderen geloofden u en waren voor eeuwig veranderd. O Heere, maak ons lichter zoals u bent. Heere, zegen uw woord. Tot uw naams wil. Dat u verheerlijkt wordt. Dat wij vervuld worden met blijdschap in het dienen van u. In Jezus' naam. Amen. Een aantal weken geleden hebben we gesproken over vlees en geest. En weet er een van de kinderen nog waar het over ging?
Vlees was de mens. En de geest was
met de hoofdletter G.
God.
Ja. De mens, dat was de kleine ik, mijn wil. En de geest was Gods wil. Daar hadden we over gesproken. Dat we niet onze eigen wil doen, maar dat we Gods wil doen. Dat hij ons vernieuwd heeft. En we hebben de vorige keer gesproken over de ontzagwekkende genade. Weet je dat nog? Dat God zijn genade over ons heeft uitgestort. Dat hij vanuit zijn hart ons gezegend heeft met zoveel zegening. Dat hij ons kracht geeft. En vanmorgen willen we eigenlijk de twee samenvoegen. Dus wat doen wij nou als mensen met de genade die God ons geeft? En vorige week hebben we heel erg gesproken over dat God ons zoveel gegeven heeft. En ook wat toepassingen daar aan het einde aan vastgekoppeld, wat we daarmee moeten doen. Maar vanmorgen willen we kijken naar het aanwakkeren van de genadegave van God. Dat God ons heeft een gave gegeven. God heeft ons een bepaalde mogelijkheid gegeven in ieder van ons, die verschilt. En dat moeten we aanwakkeren. Het is dus niet zo dat we achterover gaan zitten, God heeft ons genade gegeven en de rest gaat automatisch, alsof je in een bus stapt en je wacht tot je tot de eindbestemming komt. Nou, we moeten het aanwakkeren. Zoals je bijvoorbeeld een stoomlocomotief hebt. En als je die, zoals dat vroeger ging, dan moest er hout op het vuur gegooid worden, zodat de trein bleef rijden. Als er geen hout was, dan ging op een gegeven moment ging de trein niet meer verder. Zo is het ook met onze geestelijke gaven. En weten jullie wie Timotheus is? Waar de brief aan geschreven wordt. Jongeren, kinderen. Wat weten we van Timotheus?
Maar, nee, dat was een andere.
Dat is een andere.
Dat was knecht van de
ons papa. Ja, dat is een andere. Dat is een andere.
Dat is iemand.
Dat klopt.
Iemand en die.
Zal ik eens vragen, was Timotheus oud of jong?
Jong.
Juist. Was Timotheus druk of heel rustig? Druk. Was Timotheus in de gemeente, was hij iemand die achterin zat en die niks zei? Of was hij op een grote verantwoordelijkheid geplaatst?
Verantwoordelijkheid.
Grote verantwoordelijkheid. Dus Timotheus is een jonge man. Dat zou ons als jongeren ook moeten aanspreken. Want volgens mij zijn er hier geen ouderen in ons midden. Die niet meer de Here kunnen dienen met kracht wat dat betreft. En deze Timotheus had op jonge leeftijd heel veel verantwoordelijkheden gekregen. Hij moest de gemeentes leiden. Hij moest mensen die ouder dan hem waren, moest hij berispen. Tot een geestelijk leven, tot een goed leven. En wat we ook van Timotheus weten is dat hij een grote liefde had. Op een gegeven moment schrijft Timotheus, ik heb geen andere volgeling dan deze Timotheus, die jullie meer lief heeft dan zelfs zijn eigen leven. Iedereen doet het uiteindelijk zeg maar, nog een beetje voor zichzelf, maar Timotheus had zich volledig overgegeven voor anderen. En we hebben natuurlijk ook gelezen over zijn geloof. Paulus zegt dat hij een waar geloof in zich had. Hij geloofde werk, hij had een puur geloof. Het was niet een menselijk geloof, maar een geloof in God. En, zegt Paulus, hij heeft een genadegave gekregen door de oplegging van de handen van Paulus. En we lezen in de vorige brief ook dat de oudsten daar ook bij waren. En dat Timotheus een genadegave gekregen had. Dus Timotheus had, om het samen te vatten, alles wat een christen in een christelijk leven eigenlijk maar kan wensen. Dan moet je nagaan als dit jouw omschrijving geweest was. Als ze hadden gezegd, noem zo je eigen naam erin en deze dingen die staan bij jullie, achter je naam. En wat zou het advies zijn als wij een brief zouden schrijven naar Timotheus? Timotheus die rondging in al deze gemeentes die zoveel druk op zich had, waar Paulus hem zeg maar was bij de ene nog maar half klaar bij wijze van spreken en hij stuurde hem naar de volgende gemeente. Hij was continu in beweging. Wat zouden wij zeggen?
Dat je het goed krijgt. Of dat je te overhaast aan het werk gaat.
Ja.
Rust
nemen. Door rust te gaan, Timotheus. Zorg dat je niet hoogmoedig wordt. Neem, en dat is hetgeen ook waar ik op doelde. Neem een stapje rustiger. Zorg dat je niet te veel op je nek hebt. Je bent nog jong en je moet nog veel jaren mee. Zorg dat je niet te veel hooi op je vork neemt, hè, zoals ze dat in Nederland zeggen. En wat zegt Paulus in 2 Timotheus 1, vers 6? Ik zal het voorlezen. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. Het woord wat hier staat voor aanwakkeren betekent eigenlijk meer brandstof geven. Meer olie op het vuur, meer hout op het vuur. Zodat het groter gaat branden, zodat je nog vuriger zult zijn in de werken die je doet. Paulus zegt als het ware tegen Timotheus, ik wil meer vuur, wakker het aan. De gaven die je gekregen hebt, waar je mee spreekt, zorg dat je niet flauw en lauw wordt, maar zorg dat je krachtig bent in hetgene wat je doet. Zorg dat je in lichte laaien staat, dat je brandt, dat je hart brandt voor God. En ik geloof niet alleen dat het een brief is voor Timotheus, dat wij hier als een soort van geschiedenisleraar naar moeten kijken en zeggen van nou vroeger, toen was er een man die heette Timotheus en een andere man Paulus, die werd geleid door de Heere God om tegen hem te zeggen dat hij moest branden voor God. Ik geloof niet dat de Bijbel zo spreekt. Ik geloof dat als de Bijbel dit zegt, dat Timotheus moet branden en moet aanwakkeren datgene wat God hem gegeven heeft, dat dat voor een ieder van ons geldt, persoonlijk. Datgene waar God ons bekwamer heeft gemaakt, dat we dat aanvuren, dat we daar als het ware brandstof op gooien, dat we altijd vurig zijn voor de Heer Jezus. Maar Paulus gaat nog een stapje verder in 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 1 en 2. Als je Bijbels bij je hebt, 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 1 en 2. En er gaat altijd een soort van rilling over mijn rug als ik deze drie eerste woorden lees. Ik bezweer u, ten overstaande van God en de Heere Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Paulus zegt tegen Timotheus, eigenlijk wat Paulus doet is dit. Hij sleept Timotheus als het ware, zonder dat Timotheus daar enig iets over te zeggen heeft. Hij sleept hem voor Gods aangezicht. En hij zet hem voor God en de Heer Jezus Christus. En wat hij erbij zegt is dit. Deze God en deze Heer Jezus Christus zullen de levende en de doden oordelen bij zijn verschijning. Hij zegt, Timotheus, ik breng je voor Gods aangezicht. Dit is niet mijn mening. Maar de woorden die ik nu tegen je ga zeggen, die zijn zo belangrijk dat God er op de laatste dag aan jou zou vragen wat je met deze woorden gedaan hebt. Dat betekent bezweren. Dat je een vloek als het ware op hem legt als hij het niet doet. Dat doet Paulus hier. En waarom? Waarom legt Paulus het zo sterk op Timotheus hart? Dat hij zegt, je bent vervloekt als je dit doet. Niet dat hij naar de eeuwige hel gaat. Daar spreekt Paulus niet over. Maar hij bezweert hem om aan te geven, dit mag je niet voorbij laten gaan. En ik denk dat toen Timotheus dit las, dat hij beefde in zijn hart toen hij deze woorden zag. Op wat komen gaat. Zie je, Paulus, die leefde niet. Paulus is hier niet bezig om Timotheus enthousiast te krijgen voor de dingen van God. Maar Paulus' ogen gaan veel verder. Paulus kijkt naar de reden waarom hij dit zegt. Waarom hij Timotheus hiertoe oproept. Paulus is erop gebrand dat Timotheus de gaven die hij heeft gekregen gaat gebruiken voor God. En waarom? Is dit omdat hij wil dat Timotheus een goed geestelijk leven heeft? Is Paulus hier zeg maar mee bezig van nou, dan staat Timotheus uiteindelijk mooi voor God? Ik denk dat enigszins dat het waar is. Dat Paulus wil dat Timotheus een goede dienstknecht van de Heer Jezus is. Maar ik denk dat Paulus nog veel verder begaan is. Ik denk dat Paulus beseft dat het leven van vele mensen op het spel staat. In het gebruik van Timotheus met zijn gaven. Paulus zegt als het ware, Timotheus, jij bent de enige die de gaaf heeft gekregen die jij hebt ontvangen. En ik bezweer je, dit moet je doen. Wakker het aan. Wees vurig. En het leven van deze mensen om Timotheus heen, beseft Paulus, is eeuwig leven of eeuwige dood. Dit gaat niet om blij te zijn voor 2 maanden of dat je mooie samenkomsten of fijne dingen samen hebt. Timotheus, zegt Paulus, als wat jij doet is van eeuwigheidsbelang. Als jij spreekt, de gave die je gekregen hebt, in dit geval de prediking van het woord, als je dat niet doet, dan gaan de mensen worden verdoemd voor God. Zo legt Paulus het op het hart van Timotheus. En ik wil jullie vanmorgen ook bekendmaken dat het niet alleen bij Timotheus is, maar bij een ieder van ons. En dat we dat moeten beseffen. Dat God zegt tegen Timotheus, dat het ook voor een ieder van ons geldt. Misschien hebben wij niet dezelfde gaven als Timotheus. Ik geloof niet dat iedereen precies dezelfde gaven heeft. Maar God heeft een ieder die God kent, een gave gekregen, die zo belangrijk is, dat als Paulus ons zou kennen, dat hij ons zou bezweren voor God, om deze gave te gebruiken. En dat zou ons hart moeten stil doen staan bij het belang van onze dagen. Denk er eens aan als een sporter. De snelste man van Amerika. Hè, die keihard kan rennen. Dat hij de enige is. En de president die heeft het erop gedoeld. Deze man moet winnen om voor ons land te strijden. En die man denkt, nou allemaal fijn dat ik zo hard kan rennen. Maar ik ga lekker elke dag 3 keer naar de McDonald's. En ik ga lekker achterover zitten. Want ik ben toch de snelste. Wat gaat er gebeuren?
Nou, hij wordt langzamer.
Hij kan amper zijn bed uitkomen.
Een president van Bozenburg.
Ja. Maar wat is een hardloopwedstrijd? Dit zijn mensen waar deze wereld tegenop kijkt. Maar wat heb je eraan als je 100 meter hard rent? Je loopt ergens langs, je krijgt een gouden plak en je gaat naar huis. En dan? Over een aantal jaren dan ben je een oude man en dan sterf je. En die gouden plak die wordt ergens achterin een doos gegooid. En het enige waar je naam nog staat is ergens in de geschiedenisboeken. Waar kinderen zeg maar tot treurens toe dat moeten onthouden in welk jaar jij je gouden plak hebt gewonnen. En Paulus zegt, maar Timotheus, voor jou, de dingen die jij doet, de gaven die jij hebt gekregen, die zijn eeuwig. Jij komt zo meteen voor een eeuwige God te staan en je zult getoetst worden aan hoe jij de gaven van God gebruikt hebt. Geen wonder dat Paulus zegt, wakker het aan. En Paulus bedoelt niet, zeg maar, dat er een groot vuur is en dat je af en toe nog een beetje moet blazen. Ik geloof dat als Paulus hier spreekt, wakker het aan, dat hij zegt, gooi alles op het vuur wat mogelijk is, zodat het zo hard en zo groot mogelijk brandt. En ik geloof dat dit de werkelijkheid was waar de eerste gemeente in leefde. Ik denk niet iedereen. Ik denk dat er ook verslapping was en dat lezen we ook. En er was ook zonde. Maar ik denk wel dat er een realiteit was tussen de broeders en de zusters. Dat alles wat zij deden eeuwigheidswaarde had. Moet je nagaan als wij, zeg maar, die gemeente was op de eerste avond dat de Heilige Geest werd uitgestort. Dat we de enige zijn in de hele wereld die deze boodschap kent en kan uitdragen. Dat was de realiteit. Die mensen waar de Heilige Geest op uitgestort werd, dat waren de enigen die deze boodschap konden verkondigen. En ik denk dat dat in de kern van ons hart moet staan gegrift. Dat wij de enigen zijn die deze boodschap kunnen verkondigen. En dat de gaven die we gekregen zijn, niet een soort van extra's zijn. Niet een soort van versiersels in ons huis. Maar dat dit de reden is waarom we leven. En ik geloof dat Paulus geloofde dat de manier waarop de gemeente zijn gaven gebruikt, dat een invloed heeft op deze generatie mensen. De manier waarop wij leven, de manier waarop wij het evangelie verkondigen, heeft een directe invloed voor de mensen om je heen. Op je werk, thuis en op je school. Besef je dat? Het gaat er niet om dat je zeg maar één keer in de week iets van God vertelt tegen mensen. Maar elk mens, hij denkt eraan. Op het moment dat jij zegt dat je christen bent, dan kom je als het ware onder de vergrootglas van de wereld te liggen. En iedereen gaat kijken. Wat is dit? Wat is dit voor mens? Hij spreekt over dingen. Maar wat gebeurt er als we dit tegen hem zeggen, of dat tegen hem zeggen? Zie je het gevaar? Niet alleen voor je eigen geestelijk leven. Want ik hoop echt van harte dat we hier niet vanmorgen zijn gekomen om ons eigen geestelijk leven een boost te geven. Een boost betekent een versnelling, een stroomversnelling. Ik hoop niet dat dat onze intentie is. Maar dat ons verlangen is dat we bij elkaar komen. Om aangevuurd te zijn. Om deze wereld te helpen. En om God te verheerlijken. Dat is de reden waarom we bij elkaar komen, kinderen. En jongeren. En ouderen. Dat we Jezus verheerlijken. Maar ook dat we het evangelie verkondigen aan de mensen om ons heen. Ik heb jullie net al gevraagd om ook Romeinen hoofdstuk 12 vers 11 te lezen. En daar staat het volgende. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest en dien de Heere. Wees vurig van geest en dien de Heere. Wat is een vurige geest? Het Griekse woord van vurig betekent kokend. Kokend. Heb een kokende geest. Een kokend hart voor de Heere Jezus, wat brandt. God zoekt geen mensen die met gebogen hoofd zeggen, oké, we zullen de Heere dienen. En je loopt naar buiten en je probeert mensen wat over de Heere Jezus te vertellen. En zegt, nou, de Heere Jezus heeft dit en dit gedaan. En je probeert het uit te leggen en dan vertrouwen ze er niet op en dan ga je proberen nog meer uit te leggen. Nee, we zijn geroepen om Jezus Christus te verkondigen. Jezus zegt, op het moment dat ze niet willen horen, schud het stof van je voeten. Keer je om en ga verder. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, predik het evangelie duidelijk en helder en vurig. En op het moment dat ze je niet willen horen, schud het stof van hun voeten. Hun oordeel ligt in hun eigen nek. Dat is een scherpte die wij niet meer kennen. Maar die wel belangrijk is. Die noodzakelijk is voor ons. Zie je, het verschil tussen een lauwe en een vurige christen. Een lauwe christen, die staat als die in de gemeente is, of als die voor gebed staat, staat hij met de rechte rug. God als het ware naar beneden te bidden. Hij zegt, God, dit moet gebeuren, dit moet gebeuren. En hij loopt naar buiten. Op het moment dat hij bij de mensen van de wereld staat, dan buigt hij zijn hoofd en dan durft hij niks meer te zeggen. Dat is een lauwe christen. Die voor God heel wat is, omdat hij God niet kan zien. Maar op het moment dat hij bij mensen komt, die hem wel kunnen zien, is de kracht weg. Maar een vurige christen is iemand die zich buigt voor God. En omdat hij zich buigt voor God, buigt hij voor geen ander mens. En durft hij te spreken. In de gaven die hij gegeven heeft. En ik bedoel niet dat iedereen op de straat op een krukje moet staan. Dat is niet de gave van iedereen. Maar ik denk dat een ieder weet waarin hij gaven gekregen heeft. Plekken waarin God hem gebruikt heeft. En op die plekken moet je aanwakkeren. De gave die God je gegeven heeft, daar moet je brandend voor zijn. En op dat moment moet je vurig zijn voor de Heer Jezus. En als deze zo'n christen die buigt voor God naar deze wereld toe gaat, dan kan hij zijn rug rechten en prediken. Totdat mensen tot geloof komen. Of dat hij verloren gaat. Niet eeuwig, maar tijdelijk. En ik weet dat er hier mensen zijn die dit verlangen. Dat mensen zijn die, dat de broeders en zusters in ons midden zijn. Die verlangen, ja maar ik wil vurig van geest zijn. Ook als mijn lichaam moe is. En als mijn lichaam heel veel energie heeft, dan wil ik vurig van geest zijn. Ik wil altijd spreken, vol met vuur van de Heer Jezus. Maar als ik dan Een situatie komt, dan beginnen mijn knieën als het ware te knikken en dan komt er schaamte en moedeloosheid en mijn hoofd zit vol en ik weet niet meer wat ik moet zeggen en ik kan het niet. Ik denk dat Timotheus soms hetzelfde had. En ik geloof niet dat iemand die niet vurig van de Heer Jezus spreekt, dat hij per direct verloren is en dat er geen hoop meer is. Anders hadden we net zo goed allemaal naar huis kunnen gaan, want ik denk dat er niemand is die nooit bang is. Dat er iedereen wel eens is die niet vurig is. Maar ik wil kijken naar twee dingen die Paulus tegen Timotheus zegt. En ik bid dat jullie luisteren, niet met oren als dat ik iets tegen jullie vertel of iets waar je misschien wat van kan leren. Maar dat je beseft dat God dit tegen ons zegt, ook vanmorgen. En deze twee dingen hebben ook mijn leven veranderd. De eerste is dat de geest die in ons is, daar wil ik naar kijken. En de tweede is de heilige roeping die we gekregen hebben. Als je het prettig vindt, de geest die in ons is, gaan we kijken naar vers 7. En de heilige roeping staat in vers 9, maar daar komen we zo. En ik wil dat je beseft dat Paulus hier niet spreekt met woorden als waar wij vaak in spreken. Nou, het is gewoon, of je moet gewoon, of ik wil je graag herinneren dat, of zou je niet eens meer leren dat. Paulus neemt als het ware, hij komt naar Timotheus toe en hij staat dicht voor hem door de brief heen en hij kijkt hem oog in oog aan. En hij zegt, dit is de waarheid. Zo is het. Dit is realiteit. En Paulus spreekt niet alleen met kracht, maar op het moment dat hij spreekt, komt er ook kracht in Timotheus. Dat geloof ik. Net zoals Jezus sprak, als hij mensen genas, dat hij de woorden zei, met die woorden gaf hij ook de kracht om het te kunnen doen. En ik geloof dat God ook vanmorgen met kracht om ons wil spreken. Dat wij deze waarheden niet alleen maar proberen te onthouden, maar dat we daar ons aan vastklampen. Dat we die in ons nemen, dat dat ons voedsel is. Waarop we verder kunnen gaan en verder groeien. En als we kinderen zijn, dat we mannen worden. Als we jongens zijn, dat we mannen worden. Als we meisjes zijn, dat we vrouwen worden. Als we vrouwen zijn, dat we bekrachtigd zullen worden. En als we mannen zijn, dat we ook echt zullen staan als mannen. In de gaven die God ons gegeven heeft. Vers 7. 2 Timotheus 1 vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Geen vreesachtige geest. Het is Gods woord. En Paulus zegt niet alleen, Timotheus, jij hebt niet gekregen. Hij zegt, wij hebben niet gekregen. Daarmee bedoelt hij dat elk christen deze heilige geest heeft ontvangen. Geen vreesachtige geest. Zie je, de geest van deze wereld is een geest van bangerikken. Mensen bang te maken voor elkaar. En als je op straat loopt en je kijkt eens goed in de ogen van de mensen, zie je dat ook veel. Heel veel mensen zijn bang. Bang voor hun omgeving, bang voor hun toekomst en bang voor alles en nog wat. En als het ware, als je bang bent, als je echt bang bent, dan verlamt het je. En dan kan je niks meer. Is er geen kracht meer in je over. Hoeveel talenten je ook hebt. Als je bang wordt, gaat de witte vlag omhoog en dan is het voorbij. Maar de Heilige Geest die in ons is, dat is niet alleen in Paulus. Want Paulus had dezelfde geest als wij. Dit is de geest van de Heer Jezus. He, zoals er in Johannes staat, dat de Vader, de Zoon en de Geest in ons komen wonen. Dit is de kracht ook die in Jezus Christus was. Dit is de geest van de leeuw van Juda. In het Oude Testament is de leeuw van Juda een teken van dapperheid en kracht, overwinning. In ons leeft de Heer Jezus als een leeuw vol met kracht. En een leeuw is niet bang voor een hert. En een leeuw is ook niet bang voor wolven. Of voor wat dan ook. De geest van de Heer Jezus is in ons. En daarom moeten we niet bang zijn. God is immers voor niemand bang. En wat staat daar? We hebben geen geest van vreesachtigheid, maar van kracht. Ja, daar heeft Barkoot een aantal weken geleden een stukje over gedeeld. Van kracht. Dit is weer dat kracht wat voor dynamiet staat. Die explosieve kracht. Die alles overwinnende kracht. realiseert u zich dat er een kracht in u is. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, als je werkelijk wedergeboren bent. Dan is er een kracht in ons. Waar de Satan en al de kwade machten voor huiveren. Wat gebeurde toen Jezus bij het bezetene kwamen? Ze begonnen te smeken bij de Heer Jezus of hij hen niet voortijd zou laten lijden. En we zien niet dat Jezus ze had bedreigd of wat dan ook. Nog voordat Jezus iets zag, was er de geest die in de Heer Jezus, Jezus zelf, daar huiverde iedereen voor. En ik weet dat als je naar jezelf in de spiegel kijkt, dat je misschien niet geen sterke man of sterke vrouw ziet. Maar het gaat niet om wat wij er vanuit de buitenkant hoe we eruit zien. Maar het gaat erom dat de geest van God in ons leeft en dat hij ons kracht geeft. De kracht die de wereld schiep in 6 dagen. Die geest. De kracht die de hele wereld aan het einde zal oprollen als een tapijt. Deze geest is in ons. Moet je nagaan als je dat beseft, als je mensen tegenkomt. Als je werkelijk beseft dat God in je woont. Waar ben je bang voor? God is groter. Waar in de Bijbel staat dat God ergens bang voor is? Behalve dan voor hemzelf. Nergens. God is voor niets van deze schepping, voor geen enkel woord of actie of wat, hij is nergens bang voor. En als die geest in ons is, als wij kinderen, werkelijk kinderen van hem zijn, dan behoren we nergens bang voor te zijn. Daar kunnen we kracht uit putten. Het is geen verzinsel. Want er staat hier kracht niet als alleen zeg maar, mentale kracht. Deze kracht kan in alles zijn. In Simson werd het zelfs fysieke kracht. In Jezus was het genezende kracht. Deze kracht is genoeg voor alles wat op ons leven komt. God zei tegen Jeremia in hoofdstuk 1 vers 18, zegt hij deze woorden. En Jeremia was ook een jonge man, hè? Was geen oude man. Want zie, ik stel u, en bedenk je dat dit tegen jou gesproken wordt. Want zie, ik stel u, of ik maak u, vandaag tot een versterkte stad. Tot een ijzeren pilaar. En tot bronzen muren. Tegen heel het land. Tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en tegen de bevolking van het land. God zegt tegen Jeremia, ik maak je tot zo'n symbool, tot zo'n krachtige pilaar. Dat als iedereen tegelijk van dit land en alle koningen van Juda op één moment tegen je aanstormen en tegen je aanrennen, dat ze allemaal achterover vallen. Zo sterk maak ik je. Dat je onoverwinbaar bent. Ze zullen tegen je strijden, maar ze kunnen je niet overwinnen. Paulus zelf verheugt zich in dit. Hij zegt in Romeinen 8 vers 31, en dan lees ik daarna door naar 38 en 39. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als de Almachtige voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Moet je nagaan als je als kleuter op een speelveld staat en je hebt 3, 4 kleine jongetjes die je proberen pijn te doen. En ze komen allemaal naar je toe rennen en ze willen je gaan slaan. En op dat moment komt er een ontzettend sterke man komt achter je staan. Misschien je vader. En die zegt, hadden jullie iets tegen deze jongen? Want als je iets tegen hem doet, ik hoor bij hem en je raakt hem niet aan. Wat denk je dat die 3, 4 kleuters doen?
Heel hard wegrennen.
Maar zo, dit is de realiteit. Stel je voor dat de hele wereldbevolking probeert jou te vernietigen. We zijn het als 3 mieren onder de voet van de Heere God. Weg. En dit is eigenlijk te veel moeite al wat ik moet doen om die mieren weg te krijgen. God is almachtig en die geest is in ons. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Nog enig ander schepsel kan ons scheiden van God. Niemand. Broeders en zusters, vat moed. En het werk wat je doet voor de Heer. In de gesprekken die je voert, vat moed. Spreek wat je moet spreken. Als God voor ons is en Hij is met ons. Ik denk dat we dit vers allemaal moeten onthouden. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Paulus zegt tegen Timotheus, je moet niet kijken naar buiten wat je om je heen ziet. In het gesprek moet je niet kijken van wat gaat die persoon denken, wat gaat hij zeggen, wat gaat hij vinden, hoe sterk zijn mijn argumenten en hoe sterk is dit? Nee. Maar je moet kijken naar wie er in je woont. De Heer Jezus Christus. En het leven van Christus. Denk eens aan Jezus. Op welk moment van het leven was Jezus niet vurig in wat hij deed? Op welk moment van zijn leven liep Jezus de kantjes er vanaf? Nooit. Hij sprak altijd wat nodig was. Ik denk van ja, maar misschien had de Heer Jezus heel veel rust. Hij was misschien niet zo heel druk als ons. Wij zijn heel moe. He, maar Jezus, die had vast niet zoveel te doen. Ik heb vanmorgen toevallig Marcus gelezen. Nou, dat is niet toevallig. Ik heb vanmorgen Marcus gelezen. En als je dat leest, je wordt er al moe van als je het leest. Jezus is zo druk. En iedereen komt op hem af. En op een gegeven moment dan wordt hij bijna verdrongen door de grote groep mensen die op hem afkomt. En dan moet hij in een boot stappen, zodat hij zelf niet komt te overlijden van al die mensen die op hem indrukken. En dan is hij de hele dag bezig. Gaat hij eten en dan komt hij s'avonds, komen er weer mensen. En uiteindelijk denk je van, nu is het genoeg. En wat staat er dan? Hij stond zeer vroeg op de volgende morgen. En de discipelen toen ze wakker werden, dachten, waar is de Heer Jezus? Zijn hem gaan zoeken. En toen ze hem vonden, wat zeiden ze? Heer Jezus, de mensen hebben u nodig. En dan ging hij weer. En dan dienden ze weer. Jezus wist wat tijd betekende. Jezus wist de gave die hij gekregen had. Jezus was altijd vurig. En ik zeg niet dat wij zo'n leven, precies zoals de Heer Jezus, moeten leiden op dit moment. Maar dat we moeten zorgen dat er grote groepen mensen op ons indringen. Daar gaat het niet om. Maar het laat wel zien dat Jezus op elk moment, dat zijn hart zo open was voor Gods wil. Dat hij altijd vurig was voor de dingen van zijn Vader. Onze Vader. Wees daarom vurig, broeders en zusters. Zijn kracht woont in ons. Zijn liefde is in ons. Die geest van onbezonnenheid is in ons. Wat kan iemand ons nog maken? Waarom zouden we ons voor vlees en bloed, voor mensen, schamen of ons stilhouden? Het is God die ons dringt. God die ons het op ons hart legt. Vers 8. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij, zijn gevangenen. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Ik heb geleerd dat hoe zwakker je bent in je lichaam, hoe meer je moet vertrouwen op Gods kracht. En dat je echt vurig wil zijn. Dat de kracht is waar je op moet vertrouwen. Want wat gebeurt er als je vertrouwt op je eigen fysieke kracht en je eigen mogelijkheden? Dan word je trots. En wat gebeurt er als je trots wordt? Dan word je terneergeslagen. Altijd. Hoogmoed komt voor de val. Ook in onze levens. Als je hoogmoedig bent, dan zul je daarna neervallen en zwak worden. Maar als je zwak bent, en God maakt je krachtig en God maakt je vurig, dan hoef je niet te vallen. Want dan weet je dat Hij het is die je bekrachtigt. Dat het zijn geest is die in je werkt. Dat je door Hem spreekt en niet door jezelf. Maar Paulus die gaat verder. Hij laat niet alleen zien dat hij in zichzelf moet kijken naar de geest van God die in hem woont. Maar Paulus die geeft als het ware, dat hoor ik van de week, zo werd dat gezegd. Hij geeft als het ware Timotheus staal in zijn rug. Zodat zijn rug recht blijft staan. Met de woorden die hij hierna zegt. En dat is de heilige roeping die hij heeft gekregen. We zijn hiervoor geschapen, broeders en zusters. God heeft ons hiervoor gemaakt. Paulus vertelt tegen Timotheus. Als het ware neemt hij hem terug. He, Paulus die neemt Timotheus terug helemaal naar voordat de eeuwen begonnen. En hij zegt, kijk, toen kende God jou. En toen had hij een plan met jouw leven. Toen had hij een gave voorbereid die jij moest uitwandelen. Dat zegt Paulus. Luister naar vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En ik heb het hier niet over de redding, hè, dat is een ander punt en dat kan je hiermee linken, maar dat is terzijde. Waar ik het hier over heb is de specifieke roeping die God heeft voor ons, van voor de tijden der eeuwen. Bedenk je dat dit ook voor ons is. Dat God het ook over ons zegt. Dat Hij een werk voorbereid heeft voor ons om te doen. Het is vanmorgen al gebeden. Dat wij voorbereid zijn voor deze tijd. Ik heb wat meegenomen. Misschien weten de kinderen wat dit is. Een hamer. En wat doet een hamer? Tenminste, wat kan je ermee doen, laat ik het zo zeggen. Ja. Wil je iets specifieker zijn wat je ermee kan slaan? Wat kan je ermee slaan?
Spijker.
Ja, een spijker. Heel goed. Je moet iets andere mensen ermee slaan, hè? Dat mag je niet doen. En denk je dat het gaat lukken? Ik ga het nu niet doen, hè? Maar denk je dat het gaat lukken als ik hier een spijker mee sla?
Ja.
Hoe weet je dat?
Wat vaker is gedaan.
Vaker is gedaan, heel goed. En ik denk je dat de mensen toen ze deze maakten, dat ze er ook aan dachten van, misschien is het wel handig als die ook een spijker kan slaan? Of dachten ze, nee, we proberen wel wat? Ja. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat ding precies zo gemaakt en met het gewicht en dat hij hier zwaarder is en dat hij makkelijk in de hand ligt. En dat je hier, daar kan je weer een spijker ermee uithalen. Ze hebben hem precies zo gemaakt dat elk detail, of in ieder geval veel van de details, zo gemaakt zijn dat je makkelijk een spijker in het hout kan slaan. Toch? Dat is simpel, hè? Weet je dat God ons ook zo gemaakt heeft? Dat God ons natuurlijke gaven heeft gegeven, geestelijke gaven. Dat God ons voorbereid heeft als deze hamer. Dat God niet ons gemaakt heeft en dan gedacht heeft, nou ik hoop dat ze ook kunnen waar ik ze voor gemaakt heb. Ik heb ze heel mooi gemaakt, maar ja, of ze nou ook nog functioneel zijn in het koninkrijk van God. Moet je maar afwachten. Nee. God heeft voor de tijden van de eeuw heeft hij ons zo gemaakt, zodat we precies alles nodig hebben om het werk te doen wat God ons voor wil gebruiken. En daarvoor gebruik ik ook het voorbeeld van de hamer. Want een hamer doet uit zichzelf niks. En jullie hadden de hamer misschien hadden sommigen hem gezien, maar de rest hadden hem nog niet gezien voordat ik hem oppakte. Een hamer die gaat niet uit zichzelf spijkers slaan. En wij ook niet. En daarom moeten we datgene wat God ons gegeven heeft, moeten we aanwakkeren, zodat God ons kan gebruiken voor hetgene waar hij ons voor gemaakt heeft. Maar we moeten ook beseffen dat God ons precies zo gemaakt heeft, dat we alles kunnen doen wat God van tevoren gepland heeft in ons leven. Of dachten jullie dat het een ongeluk was dat je in Nederland geboren was? Dat God als het ware zeg maar één grote bak heeft met water en dat er af en toe een druppel zeg maar in Afrika terechtkomt, af en toe een druppel, af en toe een mens in Nederland en dan weer in België en dat het pure toeval is dat je hier vanmorgen zit en dat het pure toeval is dat je in je gezin bent geboren waar je geboren bent. Tuurlijk niet. God wist het precies. Sterker nog, God weet ook welke mensen je tegen gaat komen van nu aan tot het einde van je leven. God weet ook welke gesprekken en welke mogelijkheden je gaat krijgen met de mensen die je nog tegenkomt in je leven. God weet ook de broeders en zusters om je heen en de moeilijkheden die zij hebben. En de vermaningen die zij nodig hebben om je heen. En als je dat neemt en dan beseft dat God ons precies zo heeft voorbereid, dat we dat werk kunnen doen waar we nodig voor zijn, dan begin je te beseffen hoe belangrijk het is. Dat we een heilige roeping hebben gekregen. Want we zijn als één lichaam en iedereen is daar deel van. En iedereen heeft een specifiek werk in de gemeente, in je leven, op je werk. Een heilige roeping van God. De kanttekeningen die zeggen, de heilige roeping, en dan staat erbij, die in zichzelf heilig is en roept tot heiligheid. Daar wil ik heel kort naar kijken. Ten eerste, die in zichzelf heilig is, het is God die roept. Wie vreest u meer, God of de mensen? Als je eerlijk bent. Wie vreest u meer, God of mensen? Het is heel simpel, voor kinderen is het heel simpel om daarover na te denken. Als je bidt. En je bent aan het bidden. En op een gegeven moment doe je iets wat niet goed is. Wat heeft een grotere impact op je? Het besef dat er gebeden wordt tot God? Of dat je vader of moeder naar je kijkt? Wie vrees je meer? Als de mensen zijn in de gemeente en je doet iets. En je weet dat God het ziet. Maar je blijft het doen. Totdat een broeder of zuster je erop wijst. Wie vrees je meer? En ik moet het kort houden, anders wordt het heel erg lang. Het tweede waar ik over wil nadenken is die roep tot heiligheid. Ten eerste zijn twee dingen die belangrijk zijn. Hoe kunnen we dat aanwakkeren, dat vuur in ons hart? Hoe kunnen we branden, dat we altijd brandend zijn voor de Heer Jezus? Het eerste is geloof en het tweede is leven in Hem. Denk eens aan geloof. En dan bedoel ik niet dat wij ons geloof moeten aanvuren, maar dat we simpelweg geloven in de Heer Jezus. Ik las vanmorgen Marcus 3, vers 5. Het ging over de man met de verschrompelde hand. Ken je het verhaal? Wat gebeurde daar? Nee?
Ja, de man moest de hand afstrekken.
Ja. En wat gebeurde er eigenlijk? Die man die had een verschrompelde hand. En als je een verschrompelde hand hebt, dan kun je hem eigenlijk niet uitstrekken. Of in ieder geval niet ver. Maar Jezus zei, strek je hand uit. En wat gebeurde er toen? Hij strekte zijn hand uit en op dat moment werd zijn hand genezen. En hij had de kracht die nodig was. Ik denk dat wij heel vaak zo zijn zoals die verschrompelde hand. Dat wij op het moment dat God iets van ons vraagt, dat de Heer Jezus vraagt om te getuigen of om te doen waar we voor gevraagd worden. Dat we bij onszelf denken als we gaan kijken naar onze mogelijkheden, dat we zeggen we zijn verschrompeld. We kunnen het niet. We hebben de kracht niet. Maar Jezus gebiedt het ons toch. Waarom? Omdat als Hij het op ons hart legt. En als Hij drukt en zegt, dit moet je zeggen, spreek van mij. Dat Hij met die woorden ook tegelijkertijd de kracht geeft om je te helpen. Dat is werkelijkheid. Het tweede, 1 Timotheüs 4, vers 14 en 16. 14 tot 16 zegt het volgende. Veronachtzaam de genade gave niet die in u is en die u gegeven is door profetie met handoplegging door de raad van de ouderlingen. En dan gaat hetzelfde weer. Negeer het niet. Maar dan zegt Paulus dit tegen Timotheus. Overdenk deze dingen. Leef erin. Opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin. Wanneer u dat doet, zult u uzelf behouden als hen die u horen. Paulus zegt tegen Timotheus, leef hierin. Broeders en zusters, leven wij in deze dingen? Is dit ons leven? De genadegave die God ons gegeven heeft, dat werk wat God voor ons voorbereidt, is dat alles in ons leven? Geworden. Zie je, het werk wat wij doen is niet voor mensen. We wandelen niet voor mensen, maar voor God. Die openbaringen, Jesaja hoofdstuk 6. Dat de engelen staan en de engelen bedekken hun ogen en hun voeten. En met twee vliegen ze en ze zeggen alles maar heilig, heilig, heilig. En de hele kamer, de hele troonzaal is vervuld met de heerlijkheid van God. Diezelfde God loopt altijd naast ons. Is altijd bij ons. We staan altijd in die heiligheid. Ook al zien we het niet, toch staat God daar bij ons. Het werk van evangelisatie is niet iets tussen mensen dat God ergens ver af staat. God staat daar letterlijk bij in het midden. God is daar net zo dichtbij, dichter dichtbij als wij bij die mensen staan. En dus is ons werk geen aards werk, maar een hemels werk. Wij moeten in de hemel zijn zodat God op aarde werkt. We moeten leven met God en door God. Evangelisatie is mensen voor God, voor de letterlijke werkelijkheid van God brengen. Besef je dat als je uitgaat, als je spreekt met mensen om je heen. Dat als je met hun spreekt, dat ze niet alleen met een mens spreken, maar dat God daar in het midden is. Dat God met ons meegaat. Dat God als het ware tot hun spreekt. Hetzelfde met gemeentewerk. En broeders en zusters, gesprekken met elkaar. Is God in het midden. Als het ware zouden we nooit schoenen aan moeten doen. Want Mozes moest zijn schoenen uitdoen omdat hij op heilige grond stond. Omdat God erbij was. Eigenlijk zouden we op blote voeten door het leven moeten gaan. Omdat God altijd met ons meegaat. Als wij de realiteit van Gods aanwezigheid leven. Dan gaan anderen dat zien. Als wij een besef hebben dat God ons altijd ziet. Dan worden wij veranderd. Daar ben ik van overtuigd. Als we werkelijk gaan beseffen, als we elkaar aanvuren en ons elkaar aan herinneren dat God in ons midden is en met ons wandelt. Dan komt er een vuur los waar geen brandweerman wat aan kan doen. Het is een heilige roeping, broeders en zusters. En ik weet dat sommigen het vanmorgen gehoord hebben en het aan de kant leggen. Ze zeggen een heilige roeping, mooi, weer wat geleerd, ben benieuwd wat de volgende week komt. Maar ik bid dat er ook mensen zullen zijn die dit zo serieus nemen. En er zo mee bezig gaan. Dat ze het niet loslaten. Totdat ze de laatste stap van hun heilige roeping hebben gezet. Voortaan als je met de dingen van God spreekt. Besef dan dat God met je meekijkt. Kinderen, als je één ding wil onthouden. Onthoud dan dit. Dat wat je ook zegt. Dat God met je meekijkt. Wat je ook doet. Altijd. Laten we afsluiten met deze tekst van Timotheus hoofdstuk 1, vers 10 tot en met 14. En dan ben ik echt klaar. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid van het aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet. Want ik weet wie ik geloofd heb. En ben ervan overtuigd dat hij bij machten is mijn pand. Bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden. Die u van mij gehoord hebt. In geloof en liefde. Die in Christus Jezus zijn. Bewaar, broeders en zusters. Door de Heilige Geest. Die in ons woont. Het goede pand. Dat hij u toevertrouwd is. Dat u toevertrouwd is. Laten we afsluiten. O Vader. Laat dit werkelijkheid zijn. Dat wij de genadegaven van u zullen aanwakkeren, vurig zullen zijn voor de Heer Jezus, voor u, o Heer. Dat onze ogen erop gericht zijn. Dat we u niet beschamen, of voor u schamen. Dat we zullen spreken met alle vrijmoedigheid. O Heilige Geest, bekrachtig deze broeders en zusters en mijzelf en ieder die hier niet is. Voor deze heilige roeping. Tot eer en heerlijkheid van uw naam en tot de redding van velen. In Jezus' naam. Amen.